Wel, u mag in uw Bijbel gaan naar Johannes hoofdstuk 3, vers 11 tot 13 vandaag. En het is eigenlijk een hele eenvoudige preek. Het is geen hoogstaande theologie, maar het zijn drie versen die ik denk ook wel heel praktisch zijn. Heeft iedereen trouwens een preekschema? Ja. Goed, ik zag ze hier liggen. Laten we het met elkaar lezen. Johannes hoofdstuk 3, vers 11 tot 13. En daar spreekt de Heer Jezus nog steeds tot Nicodemus. En hij zegt het volgende: voorwaar, ik zeg u. Wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat we gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, wel, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Wel, er niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neerdaalt, of neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemelen is. Tot zover de schriftlezing. Als je een tekst voor jezelf zou kiezen om over te preken, dan zou dat niet zozeer deze tekst zijn. En toch is dit een bijzondere tekst. Het is eigenlijk waar je ook weer ziet in het voorgaande, laat het ook eigenlijk zien van twee kanten van de verlossing. Een Gods kant van de verlossing en een menselijke kant van de verlossing. Een soevereine Heer die heerst als het ware over de wedergeboorte, geboren worden van boven, en de menselijke verantwoordelijkheid die hier naar voren komt om te geloven. En daar is altijd een bepaald spanningsveld. Ja, laten we wel zijn dat er best wel heel veel zaken zijn die voor ons een mysterie blijven in de verlossing. Gods soevereiniteit, zijn almacht, zijn heerschappij en zijn absolute soevereine handelen in de verlossing. Aan de ene kant. En aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de mens om te geloven. Er zijn nog heel wat zaken die we als het ware niet precies bij elkaar kunnen verbinden. En waar we inderdaad van zeggen, wel, we houden wat losse einden over waar we niet precies weten hoe we dat in elkaar kunnen vlechten, om het zo maar te zeggen. Om er een geheel van te maken. En we hebben allemaal de verlangen, iedereen die zijn Bijbel leest, en misschien ik wel een beetje meer dan anderen, om het systematisch te gaan begrijpen. Ja, om een framework, een raamwerk. Theologie moet kloppen. Het is een koor als het ware, of een orkest dat één harmonie is, dat harmonieus is. En dat zit hem in het systematisch doordenken. En zelfs een stuk logica zit daarin. Ja, wat ik u ook gezegd heb van iemand die tot leven komt, iemand die dood is, moet eerst tot leven komen voordat hij kan gaan geloven. Dat heb ik u de afgelopen weken verteld. Daar zit een bepaalde logica in. Maar we moeten oppassen om niet onze logica op de Bijbel te leggen en eigenlijk in ons denken verder uit te werken in vakjes en meer systematisch uit te denken dan de Bijbel toelaat. Want God heeft wel alles geopenbaard, maar niet alles, alle einden heeft hij aan ons gegeven om die samen te binden. Een bepaalde mysterie blijft erover. Maar er zijn dingen die zijn heel duidelijk. En een van de dingen was hetgeen waar de Heer Jezus met Nicodemus over sprak. En dat ging over de wedergeboorte. Een van de leerstellingen die helder was, die duidelijk was en terug te vinden in het Oude Testament, bijvoorbeeld in Deuteronomie hoofdstuk 30, was de wedergeboorte. U mag daar rustig heen gaan als u dat wil, maar ik lees hem u ook voor. Dit is waar Nicodemus als het ware zijn voeten in had kunnen zetten. Dit is helder, dit is niet mysterieus, dit is helder verwoord vanuit Gods Oude Testament. En daar staat heel eenvoudig: de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u zult leven. En wat is het gevolg van die besnijdenis van het hart? Om de Heer uw God lief te hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u zult leven. Zie, dit is een toekomstige belofte waar feitelijk Israël op kon staan. Waar ze dus inderdaad van wisten van, hoe kunnen wij nu God gehoorzamen? Hoe kunnen wij hem lief hebben? Dat kan alleen als we besneden worden van hart. De ongehoorzaamheid van Israël. Want dat is eigenlijk wat je leest in Deuteronomie. Ze gaan het land in en Mozes begint met een stuk geschiedenis en hij eindigt. En je zou zeggen, het begint glorieus, want ze gaan het land in en het eindigt in mineur van jullie gaan dit land uit. Dat is de belofte. Het eindigt in mineur. Want de ongehoorzaamheid van Israël kon er op één manier opgelost worden. En dat was, zoals hier staat, besnijdenis van hart. Niet door de wet, niet door meer controleurs van de wet. Daar wordt ongehoorzaamheid niet mee opgelost. Besnijdenis van hart. Jeremia 4 vers 4 komt daar nog een keer op terug. En dit is de Heer een opdracht aan Israël in een zeer duistere tijd. En wat zegt hij? Besnijd u voor de Heere en doe de voorhuid van uw hart weg. Mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Dit was God die spreekt naar Israël, naar de Juda, naar Jeruzalem. En wat hebben ze nodig? Besnijdenis van hart, een geestelijke operatie. En ze krijgen hier zelfs de opdracht. Jullie zijn ongehoorzaam. Besnijd u. Besnijd de voorhuid of doe de voorhuid van uw hart weg. En eigenlijk is dat daar ook geschreven om te laten zien dat de hopeloosheid van Israël. Zodat ze zich op de genade van God kunnen werpen. En eigenlijk zo van, maar Heer, dat kunnen wij niet. Dat is het antwoord. Dat is het antwoord van heel de wet. Heer, dat kunnen wij niet. Precies. Ik zal het doen, zegt de Heer. Ik zal het doen. Dan zien we dat Gods... Dat de besnijdenis van het hart, en ik weet, ik kom daar wel regelmatig op terug, omdat dit een lang stuk was in de Bijbel, die daarbij stilstaat. En een van de meest uitgebreide stukken, vandaar dat ik hier ook langer bij stilsta. In het geheel, wat we ook lazen bij Nicodemus, krijgt hij nergens de opdracht om besneden te worden van hart. Om wederom geboren te worden. Hij krijgt alleen de noodzaak te horen. In vers 7, weten we het nog, Johannes hoofdstuk 3 vers 7, u moet opnieuw geboren worden. Die geestelijke operatie is Gods woord. En het is zo mooi, want het Grieks laat ook zien dat het passief is. Het overkomt hem. Heeft u zich trouwens wel eens afgevraagd waarom ze in de katholieke kerk kinderen dopen? Waarom ze zelfs in het verleden kinderen heel vroeg doopten? Zelfs zo vroeg dat als er bij de geboorte iets misdreigde te gaan en het kind zelfs ogenschijnlijk stervende was in de moederschoot, dat ze water inbrachten om het kind te dopen. Omdat in de katholieke kerk nog steeds geleerd wordt dat er wedergedoop, wedergeboorte komt doorheen het doopwater. Daarmee doet dat ook weer. U kwam daar misschien wel uit, maar u wist dat misschien niet. De kinderdoop is heel essentieel voor de katholieke kerk, omdat daardoorheen door het sacrament van het water een kind wederom geboren wordt en het geloof latent aanwezig is. Niet actief, maar wel latent. Daarom zagen we vanochtend ook allemaal weer kinderen zo naar de katholieke kerk komen en vroegen of kinderen naar de katholieke kerk. Ah ja, communie. Het volgende ritueel. Om te zien of dat het geloof ook inderdaad vorm krijgt en dan moeten ze wat dingen opzeggen en dan... En de katholieke kerk leert dan ook dat ze gered zijn. Dat ze behouden zijn. Ja, ze moeten de goede werken doen om hun behoudenis zeker te stellen, noem maar op. Maar de aanzet is gegeven. Het is lastig, hè, om dat sacrament, wat ik net vertel van de katholieke kerk, om dat te plaatsen in het stuk van Nicodemus, waar de Heer Jezus nog zendt, de wind, zegt van de wind die komt en die gaat ergens heen. We weten niet waar die vandaan komt. We weten niet waar die heen gaat. We weten eigenlijk helemaal niks. Het is het werk van Gods geest. Wel, dat is niet het water. Ja, wat de overdraagbaarheid maakt en creëert van de wedergeboorte. Maar vandaag gaat de Heer Jezus ook verder met Nicodemus. Want Nicodemus krijgt vandaag niet alleen te horen... Hij kreeg het op één dag te horen, één nacht, hè. Maar hij krijgt niet alleen te horen dat hij wederom geboren moet worden. Hij krijgt te horen dat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn ongeloof. En dat is voor een deel waar het mysterie ook begint. Want ik heb u vorige keer verteld dat de wedergeboorte, doorheen de wedergeboorte, worden wij levend gemaakt, zodat wij gaan geloven. En hier zit een bepaald mysterie in. Als iemand niet geboren wordt van boven, als God hem geen nieuw hart geeft, hoe kan hij verantwoordelijk worden gehouden dat hij niet gelooft? Ik kan u eerlijk zeggen. Dat is een mysterie die God weet. Maar de Heer houdt iedereen voor zijn ongeloof verantwoordelijk. Daarom laat ik ook, zeg ik ook, van er is een bepaalde spanning tussen Gods verantwoordelijkheid of Gods soevereiniteit en de mensenverantwoordelijkheid. Tussen Gods verantwoordelijkheid en ons verantwoordelijkheid. Maar we zien dat er een... En misschien dat u eens kunt gaan naar 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 1, dat boekje achterin. Dat maakte eigenlijk zo mooi de brug van wedergeboorte naar geloof. En dat gebruik ik een beetje als een springplank om onze tekst in te gaan. En ik hoop ook dat het u wat helpt. Dat als ik zeg dat er een bepaald mysterie is tussen... dat wil ik ook laten zien, dat theologie beperkt is. Dat wij beperkt zicht hebben hoe het allemaal in elkaar past. Ik kan de volgorde gaan aanpassen, maar in dit vers, in 1 Johannes hoofdstuk 5, ligt zo'n rijkdom, daar kunnen wij niet omheen. We lezen dat het wedergeboorte Gods werk is en dat eruit voortvloeit dat wij geloven. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 1. En hier is de Griekse tekst onze steun en toeverlaat. Want het komt niet helemaal naar voren in de Nederlandse tekst, maar Grieks is een wonderbaarlijke taal die de Heer gebruikt heeft om zijn Nieuwe Testament in te geven. Er staat namelijk het volgende. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Nou laat ik het eens lezen zoals de Griekse tekst het ongeveer weergeeft. Want het woordje gelooft en geboren, daar is iets specifieks mee in het Griekse tekst. En ik zou het zo kunnen vertalen of beschrijven. Wie ooit begonnen is met geloven en op dit moment nog steeds gelooft, die was ergens op een speciaal punt wederom geboren, volledig op dat punt, maar de effecten daarvan zijn nog steeds zichtbaar. Geboren uit God betekent feitelijk in dit vers dat iemand dus in het verleden een volledige wedergeboorte heeft meegemaakt, eens en voor altijd in een punt. En dat de effecten, alleen de effecten die zijn er nog van. Hij is nog steeds wederom geboren. Hij hoeft er niks voor te doen, het is passief. Maar dat geloven, dat staat in een present, om het zo maar te zeggen. Dat betekent dat het ooit begonnen is, maar nog steeds gelooft. Dat is nog actief. En dat vloeit voort uit dat punt van wedergeboorte. Dit is zo'n krachtig vers. En ieder die gelooft, die nu gelooft, heeft de wedergeboorte meegemaakt. Dat is wat hier staat. Daar vloeit het uit voort. En de Heer gaat verder. En hij neemt ons zo mee de tekst in. En laat ik gewoon eens op een creatieve manier ons naast Nicodemus zetten. En feitelijk dat de Heer Jezus hier in ons midden is. Want de Heer Jezus spreekt met een student van de Bijbel. Hij spreekt met een theoloog, zoals u en ik. Wij zijn allemaal theologen, want we maken studie van God. En dit is eigenlijk waar Nicodemus in uitgedaagd wordt. En ik ga het uitleggen in de termen die we vandaag misschien kennen. Om op onszelf te projecteren. Wij kunnen geloven in de uitverkiezing en toch verloren gaan. Maar Nicodemus die stond er als een Jood. Hij was verloren. Wij kunnen geloven in de wedergeboorte, dat het Gods unieke werk is en toch verloren gaan. Dat is bij ons mogelijk. Wij kunnen geloven in de totale verdorvenheid van de mens en verloren gaan. Wij kunnen geloven in de verzegeling van de Heilige Geest en verloren gaan. Wij kunnen geloven in de volharding van de gelovigen tot het eind en toch verloren gaan. Wij kunnen staan op de zekerheid van het eeuwig leven en verloren gaan. Wij kunnen geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en toch verloren gaan. Als al deze dingen die ik net opnoemde, losgekoppeld worden van ons geloof en vertrouwen in Christus. Uitverkiezing, geloof in uitverkiezing redt niet. Geloven in wedergeboorte redt niet. Geloven in de verzegeling van de Heilige Geest redt niet. En dit is de essentie wat Nicodemus te horen krijgt. Want hij gelooft de getuigen niet. Het was niet zozeer dat hij niet geloofde of dat hij kennis tekort kwam over zijn wedergeboorte. Hij zei, hoe kan dat gebeuren? Alsof hij kennis tekort had. Ga dus mee naar Johannes 3 vers 11. Neem die verse voor, het is geen moeilijke preek. Ik heb geen extra verse er bijna bij. Of een paar heb ik er hierbij geloof ik, ik weet het niet. Wat heb ik daar staan? Heb ik een paar versen? Bijna niet, hè? Nee, maar één. Mag rustig in Johannes blijven. Want Jezus zegt dit, voorwaar ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Jezus pakt voor de derde keer die woorden die hij in dit traject heeft aangenomen. Voorwaar ik zeg u, dit is het moment dat hij zijn trompet opnieuw pakt. De eerste keer was het voorwaar ik zeg u, als je niet wederom geboren bent zult u het koninkrijk niet zien. De tweede keer, voorwaar ik zeg u, als u niet wederom geboren bent, kunt u het koninkrijk niet binnenkomen. U moet geboren worden uit water en geest. En de derde keer, voorwaar ik zeg u, wij spreken over wat we weten en getuigen van wat we gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. En de Heer gaat hier, heel bijzonder misschien even goed om te kijken, wij spreken. De Heer gaat voor het eerst in de meervoud. In dit vers. Het volgende vers gaat hij weer een enkelvoud van ik, maar die gaat hij in een meervoud. Soms is dat wel eens grappig om te zien hoe de Heer Jezus dat doet. Ik weet niet exact waarom de Heer hier in meervoud gaat, maar eigenlijk is het niet zo vreemd, want ga eens terug met uw ogen naar vers 3. Waar Nicodemus begon, toen hij bij de Heer Jezus kwam in de avond. En wat staat er in Johannes 3:3? Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent. Hij was alleen. Wij weten dat u van God gekomen bent. Kent u die gedachte? Als je niet helemaal zeker van je zaak bent, of je wil gesterkt naar iemand toe gaan en zegt van, ik heb een probleem, maar ik ben niet de enige die dat ziet. Ja, als u iets op het werk wil aankaarten of iets dergelijks, in de kerk of op het werk, want dat geldt ook bij de kerk. Hè? Dan komen de mensen bij en zeggen, Erik, ik zie eigenlijk iets in de gemeente en ik ben niet de enige die dat ziet. Dat is meestal als je een probleem hebt. Als je een probleem hebt, dan schaar je meer mensen achter je om wat gewicht in de schaal te leggen. En dat is een beetje wat ik denk dat Nicodemus hier deed. Heer, rabbi, wij. Ja, ik ben wel alleen, maar ik heb toch wel wat mensen bij mij. Dat voelt toch wat zekerder. Kent u dat? Misschien heeft u dat zelf ook wel eens gedaan. Dat is wat ik vermoed dat Nicodemus hier ging doen. Dat hij inderdaad gewoon, ik heb een probleem. En dat wil ik aan u voorleggen. Het probleem wordt niet eens geformuleerd. Maar hij heeft een probleem. U bent een rabbi, dat zie ik. U bent door God gezonden. Maar wat was het probleem? Johannes, de doper, en Jezus claimden meer dan een rabbi. Wel Heer, wij weten dat u God gezonden bent en wij zien u wel als een rabbi. Oh, zegt de Heer, als u wat weet. Wij weten ook wat. Het is feitelijk dat de Heer dus eigenlijk in dezelfde termen met Nicodemus teruggaat. Niet om ook nog eens een keer gewicht in de schaal te leggen, maar meer om op gelijk niveau te spreken. Niet om de zwakheid die de Heer Jezus heeft, maar meer in te haken op hetgeen wat Nicodemus mee begon. Want het gesprek eindigt ergens. We weten niet precies waar. Want als je verder leest, dan weet je niet waar het gesprek stopt. Je zou kunnen zeggen waar het gesprek stopt en waar Johannes, de evangelist, verder gaat met zijn schrijven. Dat is wat moeilijk om dat te zien. Maar als ik het goed begrijp, dan eindigt het gesprek vrij spoedig. Dit zijn de Heer Jezus zijn woorden nog. En voor mij is dat een signaal zo van, wel wij weten dat de Heer ook aan het afronden is in zijn gesprek. En wat zegt de Heer? Als jij wat weet, Nicodemus, of jullie, wij weten ook wat. Wij spreken over hetgeen wij weten. En getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Zie Nicodemus, zijn probleem is niet alleen onkunde. Is niet alleen die onwetendheid. Hij had een veel groter gebrek. De Heer der heerscharen stond voor hem en had gesproken, de waarheid gesproken, had getuigd van wat hij gezien had en getuigd van wat hij weet. Maar hij wilde het niet aannemen. Dat was zijn grootste probleem. Hij wilde niet het onderwijs van de Heer aannemen. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Zie, en dat is het punt. Nicodemus dacht nog steeds in de termen van, er staat een rabbi voor mij. Oh, zegt de Heer Jezus. Het is niet alleen dat jij geen inzicht hebt in de wedergeboorte, dat had je nog uit de Bijbel kunnen halen. Jij mist compleet welke getuige tegenover je staat. Oh, Nicodemus had respect getoond, maar hij zag niet in wie voor hem stond. Zie, het fundamentele probleem van Nicodemus was dat hij tekort aan theologisch inzicht had, maar dat hij niet erkende wie Jezus werkelijk was. Het was alsof hij in zijn hart van de Heer gehoord had en aan het wikken en aan het wegen was. Ik bedoel, hier heb je de alwetendheid van Christus ook niet meespeeld. Wel ja, dat is uitdagend wat de Heer hier zegt. Hoe kan dat eigenlijk gebeuren? We teruggaan in de moederschoot? Nee, je moet wederom geboren zijn. De wind en water en geest, weet je dat niet? Staat in het Oude Testament. Zijn die teksten van Deuteronomie 30 niet helder voor je dat er een besnijdenis van hart moet zijn, zoals Jeremie ook over sprak? En je ziet eigenlijk, zoals de Heer hier ook reageert, dan zie je feitelijk dat Nicodemus aan zijn hart aan het wikken en aan het wegen is. Zou het nu zo zijn? Zou het nu niet zo zijn? Moet ik nog eens over nadenken. Want dat deden de rabbies. Ze luisterden naar elkaar en ze waren alleen maar over aan het filosoferen. En wat hij hier toont is ongeloof die voor hem stond. Zie, het niet aannemen van het getuigenis, want dat lezen we zo helder, dat de Heer Jezus zegt, ik heb getuigd van wat ik weet. Ik heb getuigd van wat ik gezien heb. En je neemt het niet aan. Het niet aannemen van Jezus' getuigenis is het niet aannemen van wie hij werkelijk is. Ik bedoel, Jezus is God. Hij spreekt altijd de waarheid. Als de Heer spreekt, dan is het zo. Als de Heer dat zegt, dan is dat onlosmakelijk zo. Jezus, Nicodemus zag de Heer Jezus als een rabbi. Als iemand van God gezonden, maar wat hij zijn grootste tekort was, dat hij Jezus niet zag voor wie hij werkelijk was, Gods zoon. De getuige, om het zo maar te zeggen. Nicodemus voelde zich niet gebonden bij wat Jezus zei. Zie, dat was het grootste probleem in deze tekst. Hij geloofde het getuigenis niet. Maar waar kwam dat uit voort? Omdat hij de getuige niet geloofde wie het was. Zien we dat? Daarom is ook mijn titel daarbij. Je zou eerder, ik begon met de titel Getuigenis niet geloofd. En mits dat ik er helemaal doorheen ben, ben ik teruggegaan en ze getuige niet geloofd. Daarom was ik ook toen ik aan de, in de korte introductie dat ik noemde, laten we het eens naar onszelf plaatsen. We geloven in allemaal theologische feiten. Een wedergeboorte. Uitverkiezing. Verzegeling door de Heilige Geest. Maar als dat alles losgekoppeld wordt van de getuigen, dan gaan we verloren. Er is de getuige, Jezus Christus, die we op waarde moeten schatten. De getuige niet gelooft. En eigenlijk komt het hierop neer. Ik had het er vanochtend nog even bijgezet. Het geloof van een kind. Als Jezus het zegt, dan is het zo. Als Jezus het zegt, dan doen we dat. Dan nemen we dat aan. Dan gaan we niet nog eens wikken en wegen wat hij zegt. Nee, Jezus zegt het, dan zal het zo zijn. Dat is het geloof van een kind. Dat is ook wat de Heer Jezus zo vaak aanhaalde. Je moet zo worden als een kind. Niet kinderlijk. We moeten geen kinderlijk geloof hebben, naïef, maar het geloof van een kind. En als ik dan terugkijk in de jaren van de gemeente en van de mensen waar ik mee sprak, dan is een van de grootste voorrechten, dat is van die mensen voor je hebben. En meestal zijn dat mensen die niet heel veel boeken gelezen hebben. Die maar één boek gelezen hebben, En die gewoon zeggen van, nou, wat staat er in de Bijbel, Erik? En die zitten tegenover je en zeggen van, nou, dat staat er in de Bijbel. Ah, dat is goed, dan gaan we dat doen. En ze zijn vertrokken. En dan komen de mensen die opleiding hebben gehad, waar ik zelf ook bij hoor. En die horen iets en dan zo van, Ja, zelfs uit uw gemeente. Ja, als u naar mij iets schrijft op de mail of zo van, wel, Erik, schiet mij theologisch niet af. Dan zie je dat. Dat is iemand die gestudeerd heeft. Dat is een groot handicap. Het geloof van een kind, wat Jezus zegt, punt. Als Jezus het zegt, dat is de getuige, die geloven wij. En omdat de getuige niet geloofd wordt, gaat de Heer Jezus met het volgende verder. Johannes 3, vers 12. Als ik aardse dingen tegen u zei en u gelooft niet, hoe zult u dan geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Nou, hier zet de Heer Jezus twee dingen tegenover elkaar, aardse en hemels. En als ik dat goed begrijp, dan gaat het aardse over wat hier op aarde gebeurt. En ik plaats dat in de wedergeboorte. Dat is wat op aarde gebeurt. Iedere gelovige is op aarde wederom geboren. Ja, het is een geboorte vanuit de hemel. Het is een geboren worden van boven, maar het gebeurt op aarde. En het hemelse, dat zijn de zaken die in de hemel thuis horen. Nu moeten we ook goed het gesprek een beetje kunnen volgen. En Johannes is een lastige om te volgen. Hè? Heeft u dat ook wel eens niet? Als u de Bijbel leest, dan zijn Matthäus, Marcus en Lucas zijn van die mooie verhalen. Dat leest makkelijk. Als je dan Johannes leest, lees nu dit gesprek. Is dit een gesprek? Weet je hoe ik dit noem als ik dit zo lees? Dit is een opsomming van de notulen van het gesprek. Een samenvatting van de notulen van het gesprek. Er is zo weinig informatie. In de nacht komt Nicodemus. Hij zegt, Rabbi, we weten dat u door God gezonden werd. Anders zou u deze dingen niet kunnen doen. Boek, verder geen gesprek. Voorwaar, ik zeg u. Wat zei Nicodemus? Wat waren zijn gedachten? Hoe ging het gesprek? Nicodemus stelt drie vragen. Ik heb u gezegd in 3 bijbelversen. Nee, in 2 bijbelversen. 3 vragen. Dat is alles wat we van Nicodemus weten. En dan verdwijnt hij tot hoofdstuk 7. En dan komt hij nog een keer boven water. En hoofdstuk 19 komt hij nog een keer weer in de picture. We weten zo weinig. Maar in de context en het antwoord van de Heer Jezus kunnen we best wat uithalen. Want de Heer Jezus begint over, voorwaar, ik zeg u, u zult het koninkrijk niet zien. En het lijkt er dus op dat Nicodemus dus inderdaad vragen heeft over het koninkrijk. Die hij niet gesteld heeft, maar die wel leven is en hart. Voor dat paar keer toe gaat de Heer Jezus over het koninkrijk. En voor de rest zwijgt het Johannes Evangelie bijna helemaal over het koninkrijk. Het woord wordt maar een paar keer gebruikt. Matthäus staat er vol van, maar Johannes niet. Maar op dit punt wel. En het lijkt er dus ook op dat feitelijk dat Nicodemus dus leeft met, wel, de Heer is een rabbi. Wel, wat doen de rabbis in die tijd bij elkaar? Die gaan bij elkaar zitten. Die gaan spreken over hetgeen waar ze honger aan hebben. Wel, ga een studie doen over de eindtijd. Je hebt altijd mensen die, de hele gemeente wordt nieuwsgierig. Oh, de eindtijd. Wat gaat er komen? Dat is feitelijk waar Nicodemus mee komt. Wat zou deze rabbi denken over het koninkrijk dat nog te wachten staat? Waar we geen zicht op hebben, maar wat nu feitelijk in de hemel is. Dat is bij God, want het zou uit de hemel neerdalen. Er is een koninkrijk, want in het Oude Testament wordt er een koning beloofd. Dan wordt een volk, is er, en er is een locatie. Dat zijn de drie dingen die nodig zijn voor een koninkrijk. Maar de koning, Nicodemus had het niet door, maar die stond voor hem. De locatie was waar die stond. En de personen was hij niet bij. En dat was dus hetgeen waar de Heer Jezus over begint. Jezus, Nicodemus heeft vragen over het grote gedeelte van het koninkrijk. En misschien wel eens leuk om Jesaja 65 even voor u te lezen. U mag daarheen gaan, maar u mag ook gewoon luisteren. En dit is Jesaja 65. En als je dit leest, dan heb je zoiets van, oké, hier zijn vragen genoeg over. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige zal niet meer gedacht worden. En ze zullen niet meer in hun hart opkomen. Maar wees vrolijk en verheug u tot een eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem. Dat is de plaats. Een vreugde. en zijn volk een blijdschap. Dat zijn de mensen. Als je een ander stuk leest, dan horen we nog over de koning in de lijn van David. Maar hoe zou dat gaan? Wat zou er zijn? En de Heer die zegt tegen Nicodemus, het gaat niet over die discussie, die is in de hemel. Dat zijn zaken die zijn nog verborgen. Ik ga hier over dingen spreken die noodzakelijk zijn hier op aarde. De wedergeboorte. Dat is de ingang. Iedereen die het koninkrijk in wil komen, die inderdaad over die hemelse dingen wil horen en dat wil zien, dat kan alleen als hij hier op aarde de wedergeboorte meemaakt. Er is geen tweede kans, hè? Ik hoor dat er regelmatig nog in de theologie over nagedacht wordt en dat er boeken over geschreven worden dat er een kans is na de dood. Want de Bijbel zwijgt daarover. Het zwijgen van de Bijbel zegt genoeg. Maar het zwijgen van de Bijbel op sommige punten zegt genoeg dat het er niet is. Als er iets niet is, hoe kun je er dan over spreken? En hier komt de Heer Jezus die zegt, als ik, vers 12 terug, hè, waar zit die Johannes weer? Als ik aardse dingen tegen u zei, de wedergeboorte, en u gelooft het niet. Als ik dan over dingen ga spreken die zo hoog verheven zijn. Waarom zou je die gaan geloven? Als de Heer Jezus bij hem ging zitten zeggen van, Nicodemus, weet je nog wel dat in Jesaja dat stuk over nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar een Jeruzalem vreugde zal zijn en een volk die zal blijdschap hebben? Ja. Wel, ik ben die koning. Ik ben die koning. Die gaat komen. Ja. Weet je, ik en mijn vader, wij zijn één. Yeah, right. Ik ben door mijn vader hierheen gezonden. Om te bewerken dat jij het koninkrijk in kan komen. Oh, Nicodemus, kom eens mee naar buiten, want het was nacht, hè. Kom eens mee naar buiten. Moet eens kijken, al die sterren, hè. Dat zijn er nogal wat, hè. Oh, dat zijn er ontzettend veel. Ik ken ze allemaal bij naam, want ik heb ze geschapen. En ik heb ze allemaal een naam gegeven. Yeah. Zie, de Heer die zwijgt gewoon. Dat is theologie, die is te hoog voor Nicodemus. Als hij de wedergeboorte niet begrijpt, waarom zal ik over zulke hoogverheven dingen gaan spreken? Je zou je vragen, als de Heer dat gedaan had, wat Nicodemus, hoe die gereageerd zou hebben. Nicodemus, het is heel eenvoudig. Je gelooft de grondbeginselen nog niet. Waar het mee begint, die hier op aarde zijn, een wedergeboorte. Laat staan dat alles wat daar buiten nog beschikbaar is. Als ik daarover ga beginnen, waarom zou ik? Waarom zou ik? En eigenlijk is het heel bijzonder. Wij zouden allerlei argumenten aan gaan halen om verder te gaan. En de Heer zwijgt gewoon. Zo down to earth, hè? Zo eenvoudig. De Heer zegt gewoon van, nou, je kan het toch niet bevatten, waarom zou ik erover spreken? Waarom zou ik parelen voor de gooien? Dat er toch niks mee gedaan wordt. Je gelooft de getuige niet die tegenover je staat. Dat is jouw grootste probleem. Als je de grondbeginselen die ik verteld heb niet aannemen, in mij verwerpt, dan heb je niks. En ik ben nog wel de Godheid die neergedaald is. Vers 13. Niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald. Namelijk de Zoon des Mensen. En het begint met die tekst. En niemand is opgevaren naar de hemel. Niemand is opgevaren naar de hemel. Dat is eigenlijk, doorheen de hele Bijbel vinden we dat terug. Zelfs in Spreuken 30 vers 4. Ik weet niet of ik die bij u erbij gezet heb. Maar wie is naar de hemel opgestegen, staat er in de spreuk. En vandaar neergedaald? Het antwoord werd niet gegeven, maar niemand. Niemand van de mensen is op eigen kracht naar boven gegaan om de troonzaal van de Heer binnen te wandelen, in alle waardigheid daar te kunnen staan en te zeggen van, Heer, vertel eens hoe het zit, want dan ga ik weer naar beneden om ze te vertellen hoe het daar moet zijn. Ah ja, natuurlijk, er zijn een paar mensen opgenomen in de hemel. Paulus die spreekt daarvan, weet je dat nog, 2 Korinthe hoofdstuk 12 en dan vers 4. Dan komt hij terug en dan zegt hij van, hij heeft er maar één keer over gesproken, voor de rest horen we van Paulus daar niks over. Het was echt niet iets waar hij dus mee te koop liep, van hé, ik ben in de hemel geweest. Wel, ik heb onuitsprekelijke woorden heb ik gehoord. die de mens niet geoorloofd is om te spreken. Paulus had geen boodschap toen hij terugkwam. Hij is daar geweest en voor de rest stopte het. Hij bracht niks mee terug. Maar oké, Johannes, de evangelist, waar we nu ook in zitten, in het boek Openbaring, werd opgenomen. Of hij zei, ik weet niet of het nu in lichaam was of in geest, ik heb geen idee, maar ik kreeg te horen en te zien wat de toekomst zou brengen. En uiteindelijk is hij zo verward dat hij voor een engel neervalt. Wow, 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 wow. Maar dat was een boodschap die hij aan ons gaf, maar voor de rest. Zie, er is feitelijk niemand die naar de hemel opgaat bij eigen kracht en terugkomt. Behalve hij, het laatste stuk, die uit de hemel neergedaald is, die komt exact vertellen wat er in de hemel gaande is en wie God is. Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen. Zie, al die mensen die van de aarde naar de hemel gingen, die kwamen naar de aarde, want de hemel was hun thuishaven niet. Maar in dit vers, er is niemand naar de hemel, opgevaren naar de hemel, dan hij die uit de hemel is neergedaald. En als je de constructie is daar, wat, als wij het zo lezen, wat ingewikkeld, dan denk je, is de Heer nu opgegaan en neer? Nee, waar het op neerkomt, er is niemand op en neer gegaan. Maar er is iemand uit de hemel, de Zoon des Mensen, neergedaald. Dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen. Hij kon als enige zeggen, de hemel is mijn thuis. Ik weet wat daar gaande is. Ik weet wat daar gebeurt. Ik ben de enige die er een werkelijk verslag van kan geven. Ik ben de ware en waarachtige en de getrouwe getuige. Zie, en daarmee kun je eigenlijk zeggen dat ons geloof, en dat was ook de uitdaging aan Nicodemus. Nicodemus, je kan alles geloven wat je wil, maar het moet rusten op de getuige die gezonden is vanuit de hemel. Dat is de basis waar alles op gefundeerd is in uw en mijn leven. Op het getuigenis van God. Gods getuigenis door Gods getuige. En in dit geval de Zoon. Dat is het centrum. Alles losgekoppeld van de Heer Jezus Christus is niet verlossend. We gaan eerst de getuige. Die is uit de hemel gekomen. Die moeten wij geloven. De Zoon des Mensen. Neergedaald. En feitelijk wat de Heer Jezus hier doet is dat hij voor Nicodemus staat en eigenlijk zijn ware identiteit laat zien. Je geloofde mijn getuigenis niet. Je dacht dat ik alleen maar een rabbi was. Weet je wie ik ben? Ik ben uit de hemel gekomen. En daarmee verklaart hij zich God. Almachtig. En dat is wat Nicodemus moest geloven. Daar was hij 100% verantwoordelijk voor. 100% verantwoordelijk voor zijn ongeloof. Net als wij. Wij zijn 100% verantwoordelijk voor ons geloof. Niet dat u vroeger iets geloofd heeft. Niet dat u vroeger uw vertrouwen op Christus plaatste. Maar wat u nu gelooft en dat u nu gelooft. In de getuigen. Jezus Christus. Zie, geloof, en ik hoop dat u dat hier het ziet. Geloof is altijd verbonden aan Jezus Christus als getuige. En ik heb dat een paar weken geleden ook gezegd toen we in een andere tekst zaten. Het is de enige deur tot eeuwigheid. Het is de enige poort naar de eeuwigheid. Het is de enige weg naar God toe. Waar alles door gegeven wordt. Door ons geloof in Hem geloven wij zijn getuigenis. Wel, als u hier vandaag bent en u bent een Nicodemus, dan kan ik u zeggen, fijn dat u heel veel theologische facetten kent, fijn dat u heel veel uit de Bijbel weet, waar het om gaat is dat u de getuige aanneemt voor wie hij is, Jezus Christus. Dat is de basis waarop het getuigenis in uw hart gaat komen en uw wedergeboorte zal ontvangen. Zullen we zo naar de Heer gaan. Vader, wat een eenvoudige tekst. maar zo diepgaand, zo eenvoudig, maar zo hoogstaand, om het zo maar te zeggen. Dat de man die tegenover de Heer Jezus stond, kenner van het woord, van binnen en van buiten, heel veel theologische zaken kon uitleggen. Vragen over het koninkrijk in zijn hart leek te hebben. En Heer, u ontmantelt hem, omdat hij u niet zag voor wie u was. Heer, hoe vaak hebben wij dat in ons leven? Dat wij niet zien wie u bent, werkelijk bent in ons leven? Wie u, voor wie wij komen als wij voor de troon van genade mogen staan? Dat wij waarachtig God voor ons hebben. Een getrouwe getuige. Alles wat u zegt, Heer, is waar en waarachtig. En kunnen wij aannemen. En moeten wij aannemen. Daar moeten wij ons geloof op bouwen, Heer, op uw getuigenis. En op u, Heer, als getuige. Leer ons dat. Neem ons zo bij de hand, Heer. Heer, dat we de basisdingen nooit vergeten, maar alles in ons denken koppelen en verbinden aan de getuige van Jezus Christus, die uit de hemel is neergedaald. Hij, die uit de hemel is neergedaald, namelijk de Zoon van God. Heer, zonder u kunnen wij niets. En wat is dat heerlijk om te zeggen, en wat is dat lastig om uit te leven. Neem ons zo mee, Heer, in Jezus' naam. Amen.